Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Vooreerst van harte een gezegend 2024. Ook dit jaar brengen we u getuigenissen van de wereldwijde kerk en zullen we u vragen om in de mate van het mogelijke voor de kerk te bidden en ze te steunen. In deze uitzending zullen we vooral bidden om vrede die onze wereld zo hard nodig heeft. We zetten 10 landen in de kijker waar conflicthaarden aanwezig zijn. Sinds 1968 viert de kerk op 1 januari, de feestdag van Maria, Moeder van God, als de Internationale Dag van de Vrede. In dat jaar riep paus Paulus VI iedereen op om zich te verenigen voor dit ene doel, waarbij hij de wens van de katholieke kerk uitsprak om een speciale viering te wijden aan gedachten en voornemens van vrede op de eerste dag van het burgerlijk jaar.
Toch worden Kerstmis en het begin van het nieuwe jaar in veel delen van de wereld niet altijd als tijden van vrede ervaren. Daarom nodigt Kerk in Nood alle weldoeners en mensen van goede wil uit om mee te bidden met de woorden die ons zijn toegestuurd door missionarissen, religieuzen en bisschoppen uit 10 verschillende landen in de wereld, zodat we God kunnen smeken om vrede in hun land en voor hun volk. Een inval in Israël door gewapende militanten van de terreurgroep Hamas schokte de wereld in oktober. Israël reageerde met bombardementen en een invasie van Gaza over land, wat verwoestende gevolgen had voor de lokale christelijke gemeenschap. Een maand na het begin van de huidige oorlog in het Heilige Land zijn de gevolgen voor de kleine christelijke gemeenschap in Gaza verwoestend geweest. Volgens een projectpartner van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, die verantwoordelijk is voor de Gazastrook, zijn de huizen van tenminste 53 christelijke gezinnen volledig verwoest en zijn de meeste gebouwen van christelijke instellingen beschadigd door de luchtaanvallen. Bijzonder ontmoedigend was het verlies van de katholieke school van de Zusters van de Heilige Rozenkrans, een instelling die een symbool was geworden van zowel de christelijke aanwezigheid in Gaza als het werk van de Latijns-Katholieke Kerk op het gebied van onderwijs. De school staat in de wijk Tal al-Hawa, een van de 3 gebieden in Gaza waar het grootste deel van de christelijke bevolking woont en die zwaar getroffen is door de luchtaanvallen van de afgelopen 2 weken. Op zaterdag 4 november ontving zuster Nabila Saleh, een zuster van de Heilige Rozenkrans, die de directrice was van de school, het trieste nieuws dat het gebouw was getroffen.
Ik ben er diep bedroefd over,
zo meldde ze in een bericht aan Kerk in Nood. De grote buitenspeelplaats was beschadigd, net als de nabijgelegen infrastructuur, en een van de gebouwen was ingestort. Gelukkig waren de gebouwen enkele dagen na het begin van de oorlog door de zusters ontruimd. Sindsdien wonen de 2 zusters van de Heilige Rozenkrans in de parochie van de Heilige Familie, dat is in een andere wijk van Gazastad, waar een kerk, een klooster en ook nog een kleine school zijn. En daar helpen ze 5 andere zusters en een priester met de zorg voor 750 ontheemde christenen, waaronder 100 kinderen en 70 mensen met speciale behoeften.
De bewaker die op de school paste, was een paar dagen voor de bombardementen ook vertrokken. Sommige leerlingen zijn hier bij ons en voor zover we weten is er niemand gedood. God zij dank.
Dat bevestigde zuster Nabila. De school van de zusters van de Heilige Rozenkrans was een baken van hoop voor de gemeenschap in Gaza. De school werd opgericht in het jaar 2000 en begon toen met 160 leerlingen. Maar in 2023 bood de school al onderwijs aan 1250 leerlingen, zowel christenen als moslims. Het was een van de grootste scholen in Gaza die onderwijs van hoge kwaliteit bood aan arme gemeenschappen. Ondanks het bevel aan alle burgers in Gaza om naar het zuiden te evacueren, benadrukte zuster Nabila opnieuw haar besluit om tot het einde bij de gemeenschap in de parochie te blijven. Met kinderen, ouderen, mensen met een handicap en zieken onder hun hoede zou het logistiek onmogelijk voor hen zijn om te verhuizen, zo legt ze uit.
We zullen onze mensen niet achterlaten. Wij zijn hier om hen te begeleiden. We kunnen ze onmogelijk in de steek laten.
Dat bevestigde ze nogmaals in haar laatste contact. Maar sinds dinsdagavond 7 november heeft Kerk in Nood het contact met zuster Nabila verloren. De meerderheid van de christenen die in Gaza zijn gebleven schuilen in de Latijnse parochie van de Heilige Familie of in de orthodoxe kerk van Sint Porphyrius. Volgens bronnen bij het Latijnse patriarchaat hebben ze slechts genoeg voorraden voor iets dan meer dan een week en wordt water ook een heel ernstig probleem.
Ze vallen terug op traditionele systemen van waterzuivering. Ze hebben bijna geen toegang tot elektriciteit omdat de generator maar ongeveer 3 uren per dag werkt. De gevechten komen steeds dichterbij. Maar zonder een humanitaire wapenstilstand kan er geen evacuatie plaatsvinden, omdat de mensen erg bang zijn. Ze horen over bombardementen in andere gebieden in de Gazastrook. Bovendien zijn de hongersnood en het gebrek aan water en onderdak ook in die andere gebieden verschrikkelijk.
Zo zegt een bron in Gaza. Zuster Nabila Salah, die de christelijke gemeenschap in Gaza sinds het begin van het conflict op 7 oktober is blijven begeleiden, zond ons voor Kerstmis het volgende gebed, dat we ook vandaag nog kunnen bidden, omdat we hopen dat Jezus elke dag in ons hart geboren mag worden.
Nu we de geboorte van Jezus vieren, vraag ik dat alle lawaai ophoudt. Op de vooravond van Kerstmis mogen het land nieuwe vruchten dragen. Op de vooravond van Kerstmis mogen de oorlog ophouden. Op de vooravond van Kerstmis mogen de liefde bloeien. Heer Jezus, kom in onze harten. Wij hebben onze kerststal voor u voorbereid. Ik bid tot u voor alle kinderen die in deze oorlog zijn gedood. Voor allen die ongezien op straat zijn gevallen. Voor de hele bevolking van Gaza, die ontheemd is en met niets is achtergelaten. Ik vraag u om hen te helpen en hoop te geven om te blijven leven, want met u is het leven mooi. Zegen ons land en de hele wereld, en mogen uw geboorte een fontein van vrede zijn die nooit opdroogt. Amen.
Oceans is misschien wel een van de meest beluisterde aanbiddingsliederen van de afgelopen jaren. Dor Haba uit Jeruzalem is een muzikale samenwerking van Joodse en Arabische volgelingen van Jezus. En ze hebben dit lied vertaald naar het Hebreeuws en Arabisch. En daar mogen we nu naar luisteren.
קראת לי ללכת על מים בסכנה ללא נודע ושם אדון אתה נמצא לי במעמקים אמונתי תעמוד שיתנוח בך
Oekraïne voert sinds 2014 een defensieve oorlog tegen Rusland. Maar het conflict escaleerde in 2022 met een volledige invasie. De kerk begeleidt het Oekraïense volk in deze moeilijke tijden. Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk sprak in Lviv met vertegenwoordigers van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood over de belangrijkste uitdagingen waar Oekraïne vandaag de dag voor staat. Ook vertelde het hoofd van de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne hoe wij vanuit het Westen het land het beste kunnen steunen in deze kritieke tijd.
De Oekraïners voelen zich heel erg moe. De mensen zijn uitgeput, want er is geen teken dat er een einde komt aan het conflict.
Aldus grootaartsbisschop Shevchuk.
De bevolking is vreselijk getraumatiseerd door de oorlog. En de hamvraag is, hoe we met dit trauma omgaan. De toekomst van het land is met deze kwestie verbonden. Ongeveer 80% van de bevolking is door deze oorlog getroffen. Sommigen zijn lichamelijk gewond, maar bovenal zijn ze in hun ziel verwond. En dan hebben we ook nog psychologische trauma's, die ik uit de eerste hand kan zien. Telkens als ik reis, kan ik een aantal nachten niet slapen, terwijl mijn hersenen wennen aan de geluiden om me heen. Als kerk is het een van onze eerste verantwoordelijkheden om voor onze priesters te zorgen. Meer dan 50% van hen heeft ons verteld dat ze uitgeput zijn.
Aartsbisschop Shevchuk benadrukt de ernst van de situatie waarmee Oekraïne tijdens deze tweede oorlogswinter wordt geconfronteerd. Vooral wat betreft het elektriciteitsnet. In 2022 werd ongeveer 60% van de elektrische infrastructuur van het land verwoest in de oorlog. Men schat dat tot 75% van de Oekraïners deze winter afhankelijk zal zijn van generatoren voor elektriciteit en verwarming. De oorlog in Oekraïne heeft voor verdeeldheid en wrok in de samenleving gezorgd. En pijn is voor veel Oekraïners een dagelijkse realiteit geworden.
Vandaag de dag is er een scheidslijn, afhankelijk van de ervaring die men met de oorlog heeft gehad.
Zo legt Shevchuk uit.
Families hebben ook onder deze verdeeldheid geleden. Er is een breuk tussen diegenen die het land verlieten en diegenen die bleven. Tussen echtgenoten die aan het front dienden en hun geëvacueerde vrouwen. En tussen degenen die de oorlog in het westen van Oekraïne meemaakten en degenen in het oosten.
De aartsbisschop benadrukt dat het belangrijk is om samen deze verschillen te overwinnen en een nieuwe samenleving op te bouwen die gebaseerd is op respect en tolerantie.
De gevoelens van verlatenheid en wrok jegens anderen zijn ook sociologische oorlogswapens. Het is gemakkelijk om een zondebok te zoeken, iemand om overal de schuld van te geven.
Zo zei hij. Te midden van de tegenspoed doet Monseigneur Shevchuk daarom een oproep tot verzoening en vergeving, als onderdeel van het proces om trauma's te boven te komen.
Het is belangrijk dat haat geen vat krijgt op de harten van mensen. Wanneer angst en haat onze beslissingen overnemen, worden we er slaven van. Hoewel haat een normale reactie is op de agressie waaronder we lijden, betekent toegeven aan haat dat ik het in mijn hart laat winnen.
Zo legde hij uit. Met hem bidden we een gebed voor Oekraïne dat voor Kerstmis geschreven was.
Heer Jezus, verlicht onze leiders. Heer Jezus, vernietig het verlangen naar oorlog. Heer Jezus, verdrijf haat. Heer Jezus, versterk de hoop. Heer Jezus, verzoen alle harten. Heer Jezus, verenig alle naties in U. Heer Jezus, bescherm de armen en hulpelozen. Heer Jezus, troost hen die lijden. Heer Jezus, ontvang hen die door geweld zijn omgekomen. In deze bijzondere tijd van het jaar, waarin we ons voorbereiden op het ontvangen van de pasgeboren onze Heer Jezus Christus, midden in de kou, zonder elektriciteit, zonder verwarming, maar met God die onder ons opnieuw geboren komt worden, vieren we dit kerstfeest en vragen we dat Gods aanwezigheid onze hoop, ons geloof en de bron van ons leven is in de huidige oorlogsomstandigheden in Oekraïne. Mogen de heilige familie voor ons een voorbeeld zijn van hoe we Jezus Christus kunnen verwelkomen op deze zeer speciale kerstmis.
Beklimmen de barricaden, het symbool van trots en kracht. Met hun vieren serenade, tot ver naar ver na middernacht. Een president gaat hen nu voor, dit zijn smeekbeden ook tot jou. Op het slagveld klinkt het vredeskoor, een dapper lied vol moed en traan. Het gebulder van kanonnen in een slapeloze nacht. De verwoesting van de bommen, bange burgers staan op wacht. Bange burgers staan op wacht. Zij zijn slachtoffer van verraad, steun dit volk in nood. Want liefde gaat echt boven haat, leven wint het van de dood. De vrede die zij wensen wordt bedreigd door bruut geweld. Maar vrijheid van de mensen is nu het enige dat telt. Is nu het enige dat telt. Vechten in een helse strijd, krijgen het bevel te haten, zijn tot elke gruweldaad bereid. Vredestrijd is niet voltooid. Er is alleen les die ik leer. Verzoening komt echt nooit uit de loop van een geweer.
De staatsgreep van 2021 in Myanmar leidde tot intern verzet. De militaire junta heeft de vervolging van etnische minderheden, waaronder christelijke gemeenschappen, nog verder opgevoerd. Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood, toont zich bezorgd.
We hebben gehoord van hevige aanvallen in verschillende bisdommen. De afgelopen dagen is het geweld en de ontheemding aanzienlijk geëscaleerd. Een toenemend aantal dringende verzoeken om gebed heeft ons afgelopen dagen vanuit dit land bereikt. Het lijden heeft een kritiek punt bereikt. Daardoor zoeken steeds meer burgers hun toevlucht in kerken als veilige toevluchtsoorden. Maar helaas zijn er berichten opgedoken over schrijnende incidenten binnen heilige gebouwen. Sommige kerken zijn zelfs conflictzones geworden en er zijn religieuze instellingen onder dwang geëvacueerd.
Zo zegt Regina Lynch.
Gedurende de laatste 3 jaren van burgeroorlog heeft de kerk de mensen bijgestaan die geconfronteerd werden met de vernietiging van talrijke gebedshuizen en de ontheemding van hele dorpen. Deze nieuwe spiraal van geweld vraagt van ons echter een nieuwe dringende ingreep om onze broeders en zusters in dit afgelegen en vaak vergeten deel van de wereld te gedenken.
Terwijl de situatie blijft verslechteren, hebben lokale partners van Kerk in Nood een oproep gedaan om te bidden.
De situatie is nijpend en we vragen iedereen nederig om voor ons te bidden in deze uitdagende tijden.
Aldus het bericht.
Op verschillende plaatsen is melding gemaakt van bijkomende schade aan kerkelijke eigendommen, wat de ernst van de situatie nog vergroot. Laten we alstublieft niet vergeten om voor Myanmar te bidden. Tussen de vele conflicten in de wereld op dit moment voelen de mensen in Myanmar zich alleen gelaten te midden van hun lijden. Dus onze solidariteit is een baken van licht in de duisternis waarmee ze geconfronteerd worden.
Zo besluit Regina Lynch. En een bisschop uit Myanmar schreef voor ons een gebed. de situatie op het grondgebied van het bisdom, dat getroffen is door gevechten, is zeer gevaarlijk. We zitten midden in een gewapend conflict, waarin te midden van de verwoesting en politieke chaos de meeste parochies zijn verlaten en leegstaan. Ik wil eraan herinneren dat een bisdom een deel is van het volk van God, toevertrouwd aan een bisschop, in samenwerking met de priesters. Het is niet zomaar een geografisch gebied, maar een gemeenschap die zich verzamelt rond een bisschop in eenheid met zijn priesters. De belangrijkste motor van de gemeenschap is de verkondiging van het evangelie en de viering van de Eucharistie. In ons geval is de door Christus gestichte kerk levend en aanwezig, zelfs onder de lijdende. Het is belangrijk dat we allemaal verenigd blijven en bouwen aan een gemeenschap die bereid is de woestijn te doorkruisen, bijeengehouden door het evangelie en de Eucharistie. We weten dat Christus de goede herder zorgt voor zijn kudde, voor wie hij zijn leven gaf. We kunnen erop vertrouwen dat dit op dit moment zijn wil voor ons is. We mogen nooit twijfelen aan zijn woorden, zoals beloofd aan de heilige Paulus, aan wie hij zei: "Mijn genade is voldoende, want mijn kracht wordt in zwakheid volmaakt." We hebben alle reden om op hem te vertrouwen, want hij zal niet ophouden ons te steunen in onze inspanningen om goed te doen, want de Heer is mijn herder, aan niets ontbreekt het mij. Ook al zijn we schapen, we zullen overwinnen. En ook al zijn we omringd door vele wolven, we zullen overwinnen. Laten we alles doen wat we kunnen om ons als goede schapen te gedragen, voor elkaar te zorgen, elkaar te bemoedigen, lief te hebben en goed te doen. Laten we onze gemeenschap in de handen leggen van de heilige Maagd Maria en de heilige Jozef, die in die donkere nacht in Bethlehem, vol van liefde, de Zoon van God, de vleesgeworden Heer en Vredesvorst, aanbaden en beschermden. Mogen Moeder Maria en de heilige Jozef alle beschermen die in gevaar verkeren.
Mijn kracht om weer op te staan. mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik weet dat hij mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Na een eerste staatsgreep in 2019 volgde in 2021 een tweede staatsgreep in Soedan, waarbij generaal Abdel Fattah al-Burhan aan de macht kwam. In 2023 begonnen verschillende militaire facties het tegen elkaar op te nemen, wat leidde tot een burgeroorlog die de kleine christelijke gemeenschap van het land zwaar heeft getroffen. Een bom trof op vrijdag 3 november het huis van een missie van de zusters van Don Bosco in Soedan. De dubbele explosie die volgde veroorzaakte verwondingen en ernstige schade. Pater Jacob Telekadan legde aan Kerkinoot uit dat Onze Lieve Vrouw bescherming bood. In een bericht aan Kerkinoot zei Pater Jacob Telekadan, de inwonende priester, dat de bom insloeg op de eerste verdieping van het Dar Mariam missiehuis in Khartoum. Op dat moment waren kinderen en hun moeders in de door oorlog verscheurde hoofdstad van Soedan op de benedenverdieping bijeen. Een jonge moeder en haar twee kinderen van 7 en 4 jaar liepen lichte verwondingen aan het hoofd op.
We kunnen ons niet voorstellen wat voor schade deze explosies zouden hebben aangericht als ze op de begane grond terecht waren gekomen.
Zo zegt Pater Jacob. Op de eerste verdieping, die meer schade opliep, bevinden zich enkele slaapkamers. Pater Jacob legde aan Kerkinoot uit dat de bom zich splitste toen hij het gebouw raakte, wat twee explosies veroorzaakte in verschillende delen van de eerste verdieping.
Het eerste deel van de bom verbrijzelde de kamer van een leraar, waardoor hij gewond raakte aan zijn beide benen, maar niet heel ernstig. Het tweede deel van de bom verbrijzelde de twee kamers van de zusters en hun kamerdeuren vlogen eraf en vielen een meter verderop. Twee zusters van Don Bosco waren in één kamer en de kamerdeur en toiletdeur vielen op hen. Eén van hen raakte gewond aan haar rug, maar niet ernstig. De deuren hebben haar waarschijnlijk gered van de zware granaatscherven van de bom.
Sommige kerken zijn tijdens de gevechten verwoest. Anderen hebben hun deuren geopend om onderdak en toevlucht te bieden. Hoewel de meeste missionarissen geëvacueerd moesten worden, zijn de zusters vastbesloten om bij de mensen te blijven die ze dienen. Pater Jacob Telekadan had de leiding over het Sint-Josef beroepscentrum in Khartoum. Dat moest sluiten omdat het zich in een gebied bevond waar hevig gevochten werd. Hij besloot echter in Soedan te blijven om de zusters te steunen.
Blijf bidden dat er een einde komt aan deze zinloze en tragische oorlog en dat God Soedan het geschenk van blijvende vrede schenkt.
Pater Jacob dringt erop aan in zijn boodschap aan alle weldoeners van Kerkinoot en hij zond ons het gebed dat we nu met u bidden.
Heer Jezus, koning van de vrede, ondanks dat u een thuis had in Nazareth, werden uw moeder en pleegvader gedwongen om naar Bethlehem te reizen. En daar, waar u geen thuis vond, werd u geboren in een stal, een kribbe. U, de koning van de vrede, u, de zoon van God. Welnu, hier in Soedan zijn duizenden gewonden en duizenden gedwongen hun dierbare huizen te ontvluchten en een leven van vrede en veiligheid te zoeken, ver weg van hun huis, als vluchtelingen of ontheemden. Ook hier in Dar Mariam hebt u ons een grote familie mensen gegeven om mee te leven, die allemaal heel graag terug zouden willen naar hun arme en kleine huizen, maar dat niet kunnen vanwege de zinloze en tragische 8 maanden en 7 dagen oude oorlog in Soedan. Kijk genadig naar de mensen in Soedan. Met de kracht van uw bloed vergoten aan het kruis, sla alle strijdende partijen met uw krachtige liefde en verzoening. Mogen de strijdende groepen zich verzoenen en onderhandelen voor een langdurig staakt het vuren, en daarna ware vrede in Soedan. Mogen de angstige en verontrustende kreten van de arme, lijdende en zieke mensen tot u opstijgen. O Jezus, Gij, Koning van de Vrede, overgiet Soedan met uw kostbare geschenk van vrede. Mogen alle oorlogswapens, de geest van haat, wraak, hebzucht en trots vernietigd worden. Mogen ware vrede weer opbloeien in Soedan. Amen.
Burkina Faso maakt deel uit van het regionale conflict in de Sahel, waar islamitische groepen strenge sociale regels hebben opgelegd die de lokale christelijke minderheden hebben getroffen. Geweld, veediefstal en verkrachting maken Burkina Faso momenteel tot een van de gevaarlijkste regio's ter wereld. Kerk in Nood sprak in augustus 2023 met pater Pierre Ruamba, algemeen overste van de broedersmissionarissen van het platteland, over hoe het is om er de christelijke bevolking te dienen. We beluisteren een kort stukje van dit gesprek van toen. Uw congregatie is actief in verschillende West-Afrikaanse landen. Hoe is het leven in deze regio?
De politieke context is erg turbulent. In Burkina Faso, waar onze regionale hoofdkantoren zijn gevestigd, zijn onlangs 2 staatsgrepen gepleegd. Er heerst veel onveiligheid in Mali, Burkina Faso, Togo en Benin, waar onze provincie gevestigd is. De christenen lijden hieronder. In 2022 was Burkina Faso het land met de meest antichristelijke aanvallen ter wereld. De evangelisatie in deze landen is zeer jong. Ze is pas 150 jaar geleden begonnen en in de meeste regio's zelfs minder dan 100 jaar geleden. Alle 4 genoemde landen zijn zwaar getroffen door islamitisch terrorisme. Mali in het bijzonder, maar ook Burkina Faso, waar de spanningen en vervolgingen toenemen. Christenen worden dagelijks getroffen door de afschuwelijke acties van Al-Qaeda en IS.
Kunt u ons iets vertellen over hoe het is om te midden van deze gevaren te prediken?
Ik heb Pasen doorgebracht in Kompienga in Burkina Faso. Dat was in een bijzondere sfeer, omdat deze plaats afgesneden door mijnenvelden en controleposten die bemand worden door terroristen geïsoleerd ligt van de rest van de wereld. We kunnen er alleen per helikopter komen. Rond Pinksteren 2023 begonnen de terroristen de lokale bevolking tot doelwit te maken. Veel mensen werden gedood of ernstig gewond en moesten met luchttransporten worden afgevoerd. De terroristen hebben ook vee in beslag genomen en ze doen er alles aan om de bevolking te bekeren of te evacueren. Als mensen weigeren om zich tot de islam te bekeren, worden ze gedwongen om te vertrekken. Omdat de wegen echter geblokkeerd zijn, blijven deze mensen dan zonder bezittingen in het bos rondzwerven. En velen sterven door gebrek aan voedsel en verzorging. In 1 parochie waarvoor wij verantwoordelijk zijn, probeerde een groep vrouwen door de blokkade heen te breken. denkend dat de terroristen hen niet zouden aanvallen. Een groot aantal van hen werd echter vastgehouden en verkracht. Sommigen werden lange tijd vastgehouden als seksslavinnen en kwamen pas weken later terug, zwanger. Dit zijn echte tragedies waarover de media niet berichten.
Pater Honoré Ouadraogo, priester van het bisdom Tenkodogo in Burkina Faso, stuurde ons een gebed om te bidden voor vrede in het geplaagde land. Jezus Emmanuel, die telkens met Kerstmis komt om vrede, veiligheid en gerechtigheid in de wereld te vestigen. We bidden voor Burkina Faso, voor de Sahel en voor alle landen waarvan het welzijn, de vrede en de wereld worden bedreigd door zeer ernstige daden van terrorisme. Jezus Emmanuel, u bent de vredevorst. Kijk naar uw kinderen en hoor onze smeekbeden. Schenk alle getroffen harten de troost van solidariteit en helpende handen. Aan de ontheemden in eigen land de troost van solidariteit en helpende handen. Geef alle getroffen harten de troost van solidariteit en helpende handen. Geef de ontheemden een snelle terugkeer naar hun families. En geef hen die ons verlaten hebben eeuwige rust. Wij bidden voor allen die lijden en voor hen die lijden veroorzaken. Wees genadig voor hen die sterven en voor hen die doden. Geef aan beiden een diepe bekering van hart en wek in ons allen liefde op voor onze naasten, voor een echte en actieve broederschap. Jezus Emmanuel, u die de zoon bent van de maagd Maria, red Burkina Faso en alle landen die lijden onder het leed van oorlog. Schenk hun de echte en blijvende vrede die van u komt. Amen. De Democratische Republiek Congo heeft al tientallen jaren te maken met geweld, vooral in het oosten, met conflicten die teruggaan tot de jaren 90. Deze spanningen omvatten gevechten met buurland Rwanda en verschillende regionale milities. De etnische spanningen in verschillende regio's van het land zijn de laatste tijd toegenomen, waardoor de instabiliteit en het lijden van het Congolese volk is verergerd. De bisschoppenconferentie van de Democratische Republiek Congo luidt de noodklok over de verslechterende veiligheidssituatie in het land en riep de bevolking op om deel te nemen aan een vreedzame mars op 4 december. De voornaamste zorg van de bisschoppen is dat het land uit elkaar zou kunnen vallen door het geweld dat momenteel wordt gepleegd door verschillende rebellengroepen.
Het uur is ernstig, ons land is in gevaar.
Zo waarschuwen de bisschoppen.
Als we niet oppassen, worden we op een ochtend wakker met een land dat is gebalkaniseerd.
Dat zeggen ze in een verklaring aan Kerk in Nood. De verklaring is de slotverklaring van een buitengewone bijeenkomst in Kinshasa van 7 tot 9 november en werd ondertekend door 42 aartsbisschoppen, bisschoppen en apostolische bestuurders. De bisschoppen stellen vast dat de M23-rebellen sinds juli opnieuw gebieden in Noord-Kivu hebben bezet en dat ze militaire steun lijken te krijgen uit Rwanda of Oeganda. 10 jaar geleden, in 2012, veroverde deze groep Goma, de regionale hoofdstad in het oosten, en de bevolking vreest dat hetzelfde opnieuw zou kunnen gebeuren. Naast het verlies van mensenlevens in de gelederen van het Congolese leger en de burgerbevolking, heeft de bezetting van deze gebieden geleid tot massale volksverhuizingen, aldus de verklaring. Pater Robert Kasongo Nsaka, priester van het bisdom Kabinda in de Democratische Republiek Congo, bezorgde Kerk in Nood een gebed om te bidden voor vrede in onze voormalige kolonie.
Kom, vredevorst, en breng de wapens tot zwijgen. Heer God onze Vader, u hebt alle mensen naar uw beeld geschapen, opdat zij gelukkig zouden zijn en u in vrede zouden dienen tot de komst van het Koninkrijk der Hemelen. Heer onze Vader, elke dag wordt er een Congolees neergeschoten die onoverkomelijke pijn achterlaat. Tranen vloeien onophoudelijk vanwege de slechte wegen van de mensheid. Kom en droog de tranen van hen die lijden in oorlogen over de gehele wereld. Kom vooral de tranen drogen van de Congolezen die al tientallen jaren onterecht de dupe zijn van oorlogen. Geef ons de kracht om hen die doden te vergeven, zoals u dat deed aan het kruis. Geef ons de kracht om te bidden voor de bekering van onze vijanden. Vredevorst, droog onze tranen, troost onze bloedende harten, geef ons vrede. Amen.
Na het conflict in Tigré beleeft Ethiopië opnieuw een delicate periode met interne spanningen. In 2023 namen de gevechten tussen Amhara en Oromo toe, waardoor de instabiliteit en de zorgen die al in het land bestonden nog groter werden. Een Indiase bisschop die al vele jaren missionaris is in Ethiopië, hield afgelopen mei 2023 een vurig pleidooi voor de hervatting van vredesbesprekingen. Het conflict tussen de regering en de rebellen heeft honderden levens gekost en tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd. Bisschop Vargese Totamkara, vicaris apostolisch van Nekemte in West-Ethiopië, vertelde aan Kerk in Nood dat de mensen schreeuwen om vrede tussen de regering en de etnische stammen Oromo en Gumus. De bisschop, wiens vicariaat in het epicentrum ligt van de opstand van het Oromo-bevrijdingsleger, wijst op de massale verplaatsing van mensen die de constante dreiging van ontvoering voor losgeld en het uitgaansverbod in de stad Nekemte en elders. Tijdens een bezoek aan de nationale secretariaten van Kerk in Nood in Sutton, in Groot-Brittannië, zei bisschop Totankara:
"De mensen zijn het lijden zo zat. Ze hebben een oplossing nodig. En daarom hopen we dat er iets uit deze gesprekken komt. Zowel de regering als de stammen moeten aan het welzijn van de mensen denken. De regering moet iets anders tegen de rebellen zeggen dan: leg je wapens neer. Deze mensen moeten worden geïntegreerd in de politie en het leger. Ze moeten worden geïntegreerd in de samenleving."
Het Oromo-bevrijdingsleger beschuldigde de regering er vorige week van een militair offensief tegen hen uit te voeren, nadat de eerste ronde van de vredesbesprekingen eerder deze maand zonder oplossing was geëindigd. Maar terwijl hij de onderhandelaars aanspoort om vol te houden, benadrukt de bisschop de impact van het conflict op zijn eigen bisdom. De bisschop legde uit dat hij 20 van zijn kerken, ongeveer 20% van het totaal, om veiligheidsredenen moest sluiten, waarbij veel van zijn priesters gevaar lopen omdat zij tot de Oromo-stam behoren. De bisschop, die Nekemte volgende maand na 9 jaar verlaat om bisschop van Balasore in India te worden, beschreef 2 incidenten waarbij zijn eigen leven in gevaar was.
"Bij 1 incident werd een auto van me op de weg onder vuur genomen. En bij een ander incident werd ik staande gehouden door zwaar bewapende rebellen in een stad waar ik doorheen reed."
Bisschop Totamkara beschreef hoe priesters en zusters werden ontvoerd voor losgeld en dat zij parochies moesten verlaten, waaronder Shambu, Angerguten en Kamashi.
"Het is erg pijnlijk om te weten dat onze mensen veel problemen hebben doorstaan, maar niet in staat zijn geweest de sacramenten te ontvangen."
De bisschop zei dat door de afwezigheid van priesters veel gelovigen afhankelijk zijn van catechisten. En hij prees Kerk in Nood voor de financiering van hun opleiding en kosten, de misintenties voor arme priesters en de programma's voor de vorming van geestelijken. "Heer God van vrede, hoor ons gebed. We leggen Ethiopië en haar volk in uw handen, zodat u ons uw blijvende vrede kunt schenken. We hebben al zo vaak en jarenlang geprobeerd om onze conflicten op eigen kracht en met wapengeweld op te lossen. Mogen we kiezen voor dialoog en verzoening? Hoeveel bloed is er niet vergoten? Hoeveel levens zijn er verwoest? Hoeveel hoop is er niet door de grond ingeboord? Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest. Heer, kom ons nu te hulp. Schenk ons vrede, leer ons vrede. Leid onze stappen op de weg van vrede, Heer. Maak het geweld van onze tongen en handen onschadelijk. Geef ons de moed om te zeggen: nooit meer oorlog. Met oorlog is alles verloren. Prikkel in onze harten de moed om concrete stappen te zetten om vrede te bereiken. Amen." Dit mooie gebed ontvingen we van een andere bisschop in Ethiopië, Monsieur Lisan Christos Matthäus Semahun van Bahir in Dardessi.
Dit is Kerk in Nood.
S. Sinds de onafhankelijkheid heeft Kameroen te kampen met interne conflicten doordat de Engelstalige gemeenschap zich gediscrimineerd voelt door de Franstalige meerderheid van het land. Sinds 2016 is er een interne burgeroorlog aan de gang, de zogenaamde Ambazonia-oorlog, waarbij gevochten wordt voor de onafhankelijkheid van het zuiden van Kameroen. Duizenden mensen zijn gedood in het conflict en meer dan 500.000 mensen zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten. Maria Lozano van Kerk in Nood vroeg hulpbisschop Monsieur Michel Miebueze Bibi van Bamenda, een overwegend Engelstalig aartsbisdom in het noordwesten van Kameroen, naar een incident in zijn bisdom. Op 4 oktober, kort voor de verkiezingen, werd Gérard Anjangwe, een seminarist uit uw aartsbisdom Bamenda, vermoord voor de parochiekerk van Bamessing in de gemeente Ndop, departement Ngoketunya. Wat is er toen gebeurd?
Rond 9:30 aan het einde van de heilige mis, nadat enkele christenen waren vertrokken, waren Gérard en enkele lectoren nog steeds in de missie om zich voor te bereiden op de liturgie van de volgende dag. Een militair busje uit Ndop stopte bij de ingang van de weg die naar de kerk leidde. Een deel van de militairen stapte uit het busje en begon te schieten. Sommige misdienaars die na de mis naar huis terugkeerden, renden terug naar de kerk en anderen naar de nabijgelegen bush. De lectoren die met Gérard in de buurt van de sacristie waren, zagen de militairen aankomen, renden de sacristie in en sloten de deur, terwijl Gérard, die nog steeds buiten was, op de grond neerknielde terwijl hij de rozenkrans bad. De militairen probeerden de deur van de kerk te openen, maar ze slaagden daar niet in. Ze benaderden Gérard, die languit op de grond lag, en vroegen hem om op te staan, wat hij zonder aarzelen deed. Na hem te hebben ondervraagd, werd hem gevraagd weer te gaan liggen. En toen werd hij 3 keer in de nek geschoten. Hij was op slag dood. Zijn vader is catechist en Gérard, hij was de enige zoon van het gezin.
Waarom denkt u dat hij werd vermoord?
Dat is moeilijk om precies te zeggen waarom Gérard werd vermoord. Maar men kan gemakkelijk concluderen dat hij werd beschouwd als een van de Ambazosiaanse jongeren. Dit is de enige reden die ik kan bedenken waarom hij is vermoord. Er is een systematische poging om alle jonge jongens in het gebied te vermoorden, omdat men vreest dat ze deel uitmaken van de Ambazoniaanse jongens die de crisis bevorderen.
We bidden u voor Kameroen.
Heer Jezus Christus, u bent de eeuwige priester, de koning der koningen, de Heer der heren en de vredevorst. We vieren uw geboorte, Heer, in een tijd waarin onze wereld wordt geteisterd door verschillende oorlogen die ons beroven van vrede en rust in lichaam, ziel en geest. Geconfronteerd met deze realiteit wenden wij ons in vertrouwen tot u smekend om ons te hulp te komen en ons de moed in te boezemen om concrete stappen te zetten naar blijvende vrede. We vragen om een einde aan het geweld in Kameroen. Open onze ogen, zodat we u kunnen zien, en onze harten, zodat we u werkelijk kunnen liefhebben, de vredevorst, in wiens handen de sleutels liggen van die vrede die de wereld niet kan geven. Amen.
Een gebed van bisschop Aloysius Fondong Ambangola van Mamfe.
Heere der Heeren, koning der koningen, u wil ik eren, u wil ik lof zingen, rots aller eeuwen. U bent mijn vesting, mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. Oh.
bent mijn vesting, mijn vaste burg, bij wie ik schaar.
Heer aan die Vader, die alle dingen schiep.
Heer aan de Zoon,
die mij tot leven riep.
Heer aan de Geest,
die maakt ons samen één.
U alleen,
u heb ik lief.
Religieuze en etnische conflicten waren al geen onbekende, maar de situatie in de deelstaat Manipur verslechterde in 2023, met etnische wrok die toenam en leidde tot religieuze vervolging. Het beleid van hindoe-suprematie van de regerende BJP-partij heeft de afgelopen jaren geleid tot een toenemende intolerantie tegenover christenen in India. In een brief aan Kerk in Nood zei aartsbisschop Dominique Lumon van Impal in de staat Manipur dat
de nood enorm is en dat de vernietiging en het verlies voor gemeenschappen en de kerk groot is.
Duizenden mensen zijn ontheemd geraakt nadat hun huizen waren verwoest in daden van wat hij noemde etnische zuivering, waarbij de Meitei- en Kuki-stammen betrokken waren. Kerk in Nood meldde vorige maand dat meer dan 300 kerken en andere gebouwen van christelijke organisaties waren verwoest tijdens het gewelddadige conflict. Aartsbisschop Lumon schreef dat zijn gemeenschap de afgelopen 3 maanden
afgesneden is van de rest van de wereld vanwege een verbod op internet en sociale media dat door de regering is opgelegd sinds het geweld van de gemeenschap in de staat uitbrak.
Hij voegde eraan toe.
De situatie is nog steeds grimmig en gespannen. Tot nu toe zijn er geen duurzame politieke oplossingen gevonden en de apathie en het stilzwijgen van de autoriteiten gaan door.
Hij zei dat alle interventies van de kerk
langzaam moeten gaan en zorgvuldig moeten worden uitgevoerd, omdat er veel hindernissen en blokkades zijn die worden veroorzaakt door de politieke onrust en sporadisch geweld. Wederzijds wantrouwen en vijandigheid neemt nog elke dag toe.
De aartsbisschop legde uit dat de katholieke kerk humanitaire hulp biedt, waaronder essentiële goederen, hygiënekits, psychologische ondersteuning, medische hulp en educatieve hulp voor kinderen. Aartsbisschop Lumon zei:
wat we het meest nodig hebben, dat zijn uw gebeden. De kracht van het gebed kan de geest veranderen van de mensen die geleid worden door haat en religieuze onverdraagzaamheid. We moeten bidden voor onze politieke leiders, onze besluitvormers en mensen van goede wil, dat zij minnelijke schikkingen mogen initiëren. Laat er vrede, harmonie en gemeenschappelijke broederschap zijn, en degenen die van hun rechten en waardigheid zijn beroofd, krijgen hun gerechtigheid.
Hij vervolgde:
de kerk is betrokken bij dialoog en netwerkbijeenkomsten van op geloof gebaseerde organisaties, met een beroep op mensen in de autoriteiten voor minnelijke schikkingen.
Rights of everyone. Sing a song for the peace of the people.
Sinds de moord op president Jovenel Moïse in 2021 heerst er in Haiti steeds meer chaos, waarbij belangrijke delen van het land in handen zijn van criminele bendes. Misdaad en armoede blijven welig dieren met een alarmerende toename van moorden, ontvoeringen en seksueel geweld, waardoor de bevolking extreem kwetsbaar is.
De kerk in Haiti is het slachtoffer geworden van het geweld.
Dat zegt zuster Marcella Catozza, missionaris in Haiti. De Italiaanse zuster verklaarde afgelopen oktober dat de situatie sinds juni is verslechterd, waarbij kerken en instellingen onder vuur komen te liggen.
Het is verschrikkelijk en het zijn de mensen die het meest lijden. Port-au-Prince is in handen van bendes. De mensen hebben honger, de scholen zijn gesloten. Er is geen werk. Ziekenhuizen zijn gesloten omdat ze geen brandstof hebben voor hun generatoren. Het is onmogelijk om in deze omstandigheden te leven.
Dat beschrijft zuster Marcella tijdens een gesprek met Kerk in Nood. Wat echter moeilijk te accepteren is, zegt de religieuze, die sinds 2006 in Haiti is, is dat de wereld het niet lijkt op te merken.
Het ergste is dat niemand over ons spreekt. Niemand weet wat er aan de hand is. Ze geven niets om ons lijden in dit land. Ook de kerk in Haiti wordt aangevallen.
Zo zegt de zendelingen. Op 25 juni 2022 werd zuster Luisa del Orto, een andere Italiaanse zuster die al 20 jaar in Haiti woonde, neergeschoten.
We waren heel dichtbij. Het nieuws bracht me op mijn knieën. Het was zo'n verschrikkelijk verlies.
Zo herinnert de zuster zich.
We weten niet waarom ze werd vermoord. In eerste instantie werd ons verteld dat het een poging tot overval was. Maar ik ben ervan overtuigd dat iemand heeft betaald om haar op straat te laten vermoorden. Het was echt verschrikkelijk.
Dat zegt de zuster, haar kalmte bewarend in tegenstelling tot de situatie die ze beschrijft. Slechts 2 weken later werd ook de kathedraal in de hoofdstad van Haiti aangevallen.
Ze staken de kathedraal in brand en probeerden de brandweerlieden te doden die arriveerden om de vlammen te doven. Daarna probeerden ze met een vrachtwagen de muren van de kathedraal te vernielen.
Zo zegt de zuster, die lid is van de Franciscaanse missiebroederschap, tijdens haar gesprek met Kerk in Nood.
Aartsbisschop Max Leroy Mesidorov van Port-au-Prince schreef een gebed om te bidden voor verzoening en vrede in Haiti.
In Haiti vieren we Kerstmis in een context van groot lijden, vooral veroorzaakt door de helse overheersing van gewapende groepen en de onverschilligheid van politieke actoren. Maar onze hoop is sterk. Laten we bidden dat het feest van Emmanuel een gelegenheid mag zijn om broederlijke eenheid te versterken en om bevrijding te vinden van onze lange nachten van angst, wantrouwen en geweld. We hopen op de steun van de internationale gemeenschap voor ontwapening en het herstel van ons land. Mogen wij alle, mannen en vrouwen van de wereld, in de vrede van de Heer blijven tijdens de kerstperiodes en gedurende heel 2024. Beste luisteraars van Radio Maria en sympathisanten van Kerk in Nood, mogen we u vragen om in de komende tijd te blijven bidden voor vrede in de wereld. De Rozenkrans is daartoe een erg geschikt hulpmiddel. In haar aanbod beschikt Kerk in Nood over een paternoster waarop de 5 continenten zijn afgebeeld rond het kruis van Jezus. En in het hart staat Maria als koningin van de vrede. Het gebedsnoer kost €12 en het is verkrijgbaar via het secretariaat van Kerk in Nood. Daarnaast kunnen we u ook een olijfhouten paternoster aanbieden, die vervaardigd is in Bethlehem, de geboortestad van Jezus. Bethlehem telt vele werkplaatsen waar christelijke families olijfhout verwerken tot paternosters. Een olijfboom groeit erg langzaam. Alleen de stam van een oudere olijfboom is dik genoeg om er planken uit te zagen. Die planken moeten gedurende 2 à 3 jaar drogen vooraleer ze bewerkt kunnen worden. Door de verkoop van de olijfhouten voorwerpen voorzien de families in hun levensonderhoud en kunnen ze ook jongeren te werk stellen. Door het aanschaffen van een paternoster te bedragen van 5 euro kunt u de christenen steunen zodat ze in het heilig land kunnen blijven wonen. Hartelijk dank, beste luisteraars, om bij ons te zijn vandaag. Volgende maand februari zijn we weer terug met nog meer nieuws uit de Wereldkerk.